Dat is niet cool, hè, naar een podcast te luisteren over ouderschap.
Deze podcast heeft als eerste thema emoties. Omgaan met de emoties van een kind en van jezelf als ouder, dat is niet altijd even eenvoudig en al zeker niet in deze coronatijden. Ja, Tine, hoe ging het bij jullie thuis eigenlijk tijdens corona met het hele gezin samen?
Ja, het waren drukke, volle dagen, moet ik zeggen. In het begin vond ik het zalig, want ik heb altijd heel hard gewerkt. En in het begin genoot ik enorm van gewoon met het gezinnetje thuis te zitten en eigenlijk fulltime mama te kunnen zijn. Maar na een paar weken begonnen vooral die kleintjes elkaar heel beu te geraken. Je voelde dat die, ja, zo'n kleintjes weten natuurlijk nog niet wat er aan de hand is. Gaston is net 5 geworden, Maurice is 2,5. Die weten niet wat er aan de hand is en ineens zitten die dag in dag uit thuis. Wat ze eigenlijk wel leuk vinden, maar na een paar weken, dat heeft met die energieën te maken. Het zijn nogal heftige karakters ook, de twee jongens.
En de uitdaging werd voor jou en Guga ook moeilijker dan?
Ja, ik moet zeggen, ik vond het oprecht moeilijk na een paar weken. Wij hebben echt regels voor onszelf opgesteld of gezegd van oké, we gaan elkaar als koppel nu ook elke dag proberen wat momentjes te gunnen voor onszelf. Want ook bij ons alle twee is het werk ook alle twee weggevallen. Ik denk, pas op, dat het voor ouders die met kleine kinderen moesten thuiswerken nog veel moeilijker was, want wij hadden in principe de tijd om fulltime met de jongetjes bezig te zijn. Maar ja, ze vreten nu energie, hè.
Hoe was het om tijdelijk ook juf Tine te moeten zijn voor de kinderen?
Wel, dat viel in mijn geval nog mee, omdat de kleinste zat toen nog op de crèche en de andere in de kleuterklas. En mijn twee grote jongens, die zaten toen in het 5e en het 2e middelbaar. En wat hen betreft kan ik al lang geen juf meer zijn, want die leerstof die zij krijgen, die ken ik al zelf niet meer. En ze waren ook, eigenlijk moet ik zeggen, heel plichtsbewust. Die hebben allebei heel goed voor school gewerkt, dus daar moest ik geen juf zijn en voor de kleintjes eigenlijk ook nog niet echt. Ik denk dat het voor de ouders van lagere schoolkinderen in die periode moeilijker moet geweest zijn.
Nina, hoe was het bij jou thuis?
Ja, ik had zo het idee, ik ga kunnen werken terwijl dat die kinderen hun huiswerk maken of zo. Ik heb dat een kwartier geprobeerd en dan heb ik gedacht, ik moet hier inderdaad juf zijn voor die kinderen die dat, ja, toch wel nog wat uitleg nodig hebben bij al die leerstof.
En hoe oud zijn jouw kind?
Toen waren ze 9 en 6, dus eerste leerjaar en vierde leerjaar. Ja, dat eerste leerjaar, die konden helemaal nog niet alleen iets laten doen.
Niet.
Bij Miro de oudste ging dat wel.
Vond je dat een grote verantwoordelijkheid? Legde dat extra druk op jou?
Goh. Ja, zeker. Zeker voor dat eerste leerjaar vond ik dat wel een grote verantwoordelijkheid. Zo, het vierde leerjaar, je weet wat hij kan, je weet waar dat hij goed in is, waar dat zijn sterktes zijn, wat hij nog wel moet bijbenen. Maar bij Loa, wist ik dat niet. Is dat hier een normale evolutie? Is die mee? Ik heb mij daar wel zorgen over gemaakt, ja.
Zeg, en los van het schoolwerk, hoe was het voor de rest? Want ook bij jullie, naarmate die lockdown voortduurde, neem ik aan, werd het ook wel lastiger.
Ja, Miro die was heel blij van, de scholen sluiten. En dan, na de paasvakantie, had hij toch zo wel iets van, mag dan weer beginnen. En dan mocht zijn zus eerst herbeginnen. Wat hij oneerlijk vond, zij wou niet naar school en hij wou wel naar school. En, de ene moest wel en de andere mocht niet. Ik vond wel dat woog en dat pakte al heel veel ruimte. En...
Ben je altijd mild kunnen blijven?
Dat is echt een instinker. Wat is dan mild, hè? Bedoel je dan dat ik niet geroepen heb op mijn kinderen of zo? Of dat ik mijn geduld niet heb verloren? Of,
ja, laat het ons daarover. Ja. Heb je je geduld soms eens verloren?
Ja, tuurlijk wel. Maar dan eigenlijk voel ik dan... na 2 minuten of zo... Ja, eigenlijk zijn ze niet kwaad op die kinderen. Hè. Je bent kwaad op de situatie en op hoe lang dat duurt. En al die onzekerheid, al die onduidelijkheid, daar zijn ze kwaad op. En niet op die kinderen, dat is maar de druppel. Oké, ze zijn dan eens een keer te luid of een keer...
Laat ons dus doorpraten over dat mild ouderschap. Jij hebt een boek geschreven over jouw visie op het ouderschap. En dat is een hele zoektocht geweest, hè, om daartoe te komen. Vertel daar eens over.
Over mijn zoektocht in het ouderschap zelf? Ja. Ik had psychologie gestudeerd. Dus ik dacht, ja, ik weet het allemaal. Hè. Ik heb geleerd hoe dat je met kinderen moet omgaan. Ik heb geleerd hoe dat je ze moet opvoeden. Ik heb geleerd hoe dat kinderen in elkaar steken. Ik ben zelf niet straffend grootgebracht. Maar ik dacht, ja, ik heb dat geleerd op school, op de unief. Ik ga dat toepassen. Ik ga dat goed doen. Hè. En van die theorie naar mijn praktijk dan met mijn twee kinderen. Ja, dat was zo een teleurstelling. Dat werkte niet. Ze hadden mij beloofd, als je consequent straft, dan gaan je kinderen consequent luisteren en gehoorzamen. Dat was niet zo. Ja, echt.
Tine, zelfde ervaring?
Ja, absoluut. Absoluut. Maar het is ook, en elk kind is ook anders.
Maar ja.
Dus ook, ik vind het heel moeilijk om... Allez, ik beschouw mezelf als een ervaren, maar toch nog steeds klungelende ouder. Ik heb nu 4 exemplaren thuis en... Er is niet één formule die bij alle 4 werkt.
Nee.
Dus dat blijft een zoektocht. En je moet het kunnen blijven toegeven dat je aan het klungelen bent, vind ik.
Ja. En in die zoektocht, Nina, heb jij dan wel een weg gevonden en die noem je mild ouderschap?
Ja, ik ben mij dan beginnen verdiepen zo. En ik vond dat ook niet leuk, dat straffen. Hè? Mijn kind stond dan in de hoek te huilen en mijn moederhart brak in 1000 stukken. En ik dacht van, hé, ik heb zo lang al mama willen zijn. Moet ik dat hier nu nog tot zijn 18 op deze manier doen? Ik vond dat ook niet meer leuk. Ik zag dat mijn kind afzag. En dan zijn we zo beginnen zoeken naar, ja, wat werkt er wel? En wat past er wel binnen mijn moedergevoel en binnen mijn man, zijn vadergevoel? En hoe kunnen we samen zoeken naar iets wat dat werkt voor ons? En... daaruit is mild ouderschap geboren. En mild ouderschap is niet, ik geef u een 10-stappenplan en je moet het daar dan maar mee doen.
Nee, maar wat is de basis voor mild ouderschap?
Ja, ik wil vooral mensen in hun kracht zetten. Hè, van wat past er bij u, in uw gezin, op dit moment? En wat er nu past, past misschien over 2 jaar niet meer. En laat dat maar evolueren. En zoek maar, hè, die zoektocht. Er is geen eindpunt. Want als er een eindpunt zou zijn, dan zouden we... met z'n allen streven naar dat perfecte eindpunt, hè, dat perfecte ouderschap. En dat is er niet, ja.
Ja. Tine, dat heb jij ook ervaren.
Ja, absoluut. En ik denk dat het een zoektocht is, niet alleen van hoe voed ik mijn kind op, maar wat Nina daar juist zei, je bent zelf niet straffend opgevoed, ik ook niet. Maar je hebt gemerkt natuurlijk ook, als je kinderen hebt met je partner... Je neemt sowieso je eigen opvoeding mee. En je moet daarin overeenkomen. En dat duurt ook eventjes. Dat is een weg die je samen moet afleggen. Dat is met vallen en opstaan. Ik heb een hele zachte opvoeding gehad. Een redelijk vrije opvoeding. Niet te veel regels. Wij zaten ook op een Steinerschool. Dat was heel kunstzinnig. Maar wij zijn, denk ik, ik en mijn beide broers altijd redelijk braaf geweest. Mijn man, Laurent, die denk dat hij nogal een iets strakkere opvoeding heeft gehad. Meer regeltjes. En je ziet dat automatisch dat ook hetgene is wat je kinderen... bijbrengt. Ik zie ook dat Laurent degene van ons getwee is die sneller zal zeggen, dat zijn de regels en ik wil zo die structuur. Ik heb het zelf heel moeilijk met structuur, ook door mijn job. Ik heb een heel onregelmatige job, waardoor het voor mij echt een moeilijke is om die regelmaat, die kinderen wel nodig hebben, om die echt goed bij te brengen. Dat is voor mij een struikelpunt. En Laurent is daar veel strikter in. En door zijn toedoen Gaat het beter of zo? En zo probeert je elkaar aan te vullen van... Ah ja, in die dingen zet jij een stapje verder. In die andere dingen ik misschien. En zo probeer je een evenwichtige opvoeding te geven die bij ons alle twee past. Want dat is inderdaad waar je naar op zoek moet gaan.
Nina, is dat de sleutel tot het succes? Ergens een pad zoeken waar je allebei in kan vinden, veel eer dan te zoeken naar altijd de gulden middenweg?
Ja, eigenlijk is dat authentiek ouderschap. Hè. Dat staat ook heel erg in mijn boek beschreven. Ik vind dat zo belangrijk dat je dicht bij jezelf kunt blijven. Hè. En dat je jezelf daarin ook kent. Als je niet de structuurpersoon bent bijvoorbeeld, dan moet je dat ook niet halstarrig proberen zijn, want ja, dat is oké, hè, dat allemaal wat minder gestructureerd is.
Ja, maar veel mensen denken natuurlijk, orde en structuur nodig.
Ja, structuur, duidelijkheid, altijd hetzelfde. Maar wiens leven is er altijd hetzelfde? Hè? Mm-hmm. Dus dat is, je leert ze zo wel meeveren met, oké, mama is zo, papa is zo, en je vult elkaar aan, dat is eigenlijk...
Het is ook niet alleen voor de kinderen, maar ook, ik merk dat bijvoorbeeld bij ons. Laurent, die houdt ervan om 's avonds de kleertjes al klaar te leggen voor de kinderen voor de volgende ochtend, de tafel laten dekken voor het ontbijt. In het begin had ik zoiets, hè? Dat soort dingen heb ik nooit gedaan bij mijn grote jongens. En ik krijg het er ook niet ingeprint bij mezelf nu. Maar dat is wel heel grappig. Maar...
Zeg, en hoe keken jouw oudere zonen daar dan naartoe? Die waren dat helemaal niet gewoon.
Nee, die waren dat in het begin niet gewoon. En die hadden zoiets van ja, Laurent met zijn gekke regeltjes. En ineens moesten de fietsen, ik woon in een herenhuis in de stad, dus veel fietsen in de gang. Ineens moesten die allemaal aan de linkerkant van de gang staan, want er moet orde zijn. Terwijl bij mij maakt dat niet uit, fietsen rechts, fietsen links. En ineens hadden die kinderen, ja, want Laurent is plus ouder. Na een paar jaar komt er daar een binnen en die zegt, die fietsen moeten allemaal aan de linkerkant van de gang. Dus dat heeft wel wat tijd nodig gehad. Maar uiteindelijk zijn ze wel allemaal, zijn wij allemaal wel meegegaan in die structuur die ons eigenlijk wel helpt. Dus ik ben Laurent daar ook wel dankbaar voor, dat hij die structuur een beetje in ons gezin heeft binnengebracht.
Ja, Nina, wat ik me ook afvraag, binnen jouw pleidooi voor mild ouderschap, hoe ga je om met fout gedrag of stout gedrag? In je boek spreek je over liefdevolle grenzen aangeven, maar wat moeten we ons daarbij voorstellen?
Ja, we vervallen heel vaak in dat straffen, omdat we dat kennen. Maar vanuit mild ouderschap kijken we verder dan dat gedrag en kijken we naar wat wil dat gedrag eigenlijk zeggen. Hè. Zeker jonge kinderen die hebben niet de woorden om te zeggen, oh, het was een drukke dag op school, mama, heb je even 10 minuten tijd om samen te verbinden in de zetel en even te vertellen over onze dag. Nee, die gaan beginnen huilen of die gaan op die manier ontladen of die gaan met dingen beginnen gooien. Stout gedrag dan vertonen, tussen aanhalingstekens.
Dat gedrag verbergt eigenlijk iets onderliggend.
Ja, voilà. Eigenlijk is dat de communicatie van een kind. Hè. Grotere kinderen doen dat ook. Hè. Maar het is gemakkelijker om dat te vertellen. Hè. Met zo'n een peuter die het lastig heeft of een kleuter die ligt woede aanvallen op de grond van de supermarkt.
Hè. En hoe pakte jij dat dan aan met jouw kinderen?
Ja,
nu ben ik ook heel benieuwd. Want eigenlijk ik weet het soms ook niet.
Nee, ja. Ik kan daar heel veel over vertellen, omdat... Soms moet je een keer voelen wat triggert er mij in dat gedrag. Hè. Bijvoorbeeld, als dat kwaadheid is, kan ik daar dan wel mee om? Is dat iets wat een moeilijk gevoel is voor mij? Of verdriet, kan ik daarmee om? Is dat iets waar ik dan afstand van neem? Of waar ik niet mee kan helpen dragen met mijn kind? Maar eigenlijk probeer je op dat moment te verbinden. Nu, dat gaat niet altijd. Hè. Met mijn krijsende kleuter... die zit soms zo ver heen dat die niet kan verbinden met iemand anders, met de buitenwereld. Die zit te veel in zijn binnenwereld.
Ja, mag ik even een concreet voorbeeld aanhalen? In je boek, hè? Mild ouderschap, zelfs tijdens de woedeaanval in de supermarkt. Ik stel me voor, je staat in de supermarkt met... Ja, Tine?
Ja.
In de supermarkt met de kleinste.
Ja, met Maurice. Die inderdaad zo'n aanval krijgt.
Ja.
Wat doe je dan? Ik ga eerst eens naar jou. Wat doe jij dan?
Ik vind dat heel moeilijk, want ik heb er dus zo een. Hè? Een peuter die dat soort aanvallen krijgt. Aanvallen. En het lijkt soms bij hem alsof dat die dan zo in zichzelf vastzit, dat je die daar op een bepaalde manier moet uitkrijgen door die helemaal af te leiden. Dus ik ga op zo'n momenten niet straffen, omdat ik weet dat dat niet helpt. Maar ik vind het nog altijd moeilijk. Ik heb de oplossing nog niet gevonden. Ik probeer altijd afleiden. Juist iets helemaal anders te doen of door een liedje of een dingetje. Maar dat, in de supermarkt probeer ik dat. Thuis probeer ik gewoon soms te negeren, maar ik vind dat heel moeilijk. En ik weet, ik probeer dan tegen mezelf te zeggen, oké, dat is die leeftijd. Het is alsof dat die kindjes nog niet helemaal zijn ingedaald in hun eigen lichaampje of zo, hè? Omdat die botsen en stoten tegen zichzelf. Maar ja, bij mij is het enige wat helpt afleiding en proberen daar terug uit te krijgen. Maar met wat juist, dat is elke keer zoeken.
Ja, Nina, ja. Hoe pakte jij dat aan met je kinderen? Een woede aanval in de supermarkt?
Ja, ik heb daar een hele weg in afgelegd. Hè, want toen, in het begin dacht ik van, oh nee, iedereen zit naar mij te kijken. En zo te oordelen. Hè, zo, je ziet zo die ogen van, ja, oeh, maar madame, daar gaat er nog last mee krijgen. Hè, met die, hè, met je kind. Ja, je gaat het nu moeten aanpakken. Hè, want ja, anders, wat voor pubers gaan dat worden? Allee, zo allemaal. Allee. Ik was dan eigenlijk aan het verbinden met al de mensen rondom mij. Hè, en niet met mijn kind op dat moment. En afleiden is een goede truc, hè, omdat je dan... Ja, heb ze dan weer mee. Alleen, als dat gaat om ontladen van emoties, dan gaat dat thuis nog komen. Hè? Dan gaat die kwaadheid nog komen of dat verdriet nog komen. Hè? Dus dat is een goede truc, afleiden. Je moet alleen weten, ja, straks als ik thuis ben of in het weekend als er wel tijd is dan, en ruimte is, dan gaat het nog komen. Dus ik probeer mij op te... sluiten in mijn bubbel dan. Ja, dat heeft nu een heel andere betekenis gekregen, een bubbel, dan hoe dat ik het bedoel in mijn boek. Maar van niet te verbinden met iedereen die rondom mij is, maar van te verbinden met mijn kind op dat moment. En daar dan de aandacht aan te geven en te zien van, oké, wat is er hier juist aan de hand? Wat maakt het hier zo moeilijk? Zonder dan toe te geven, hè? Ook tussen aanhalingstekens. Want mensen denken vaak van, ja, mild ouderschap, dat moet je altijd maar toegeven, of dan zijn er geen grenzen. Nee, als je moet kiezen tussen twee soorten koeken, hè, en je moogt maar één soort koek meenemen, dan ga ik niet beginnen toegeven, maar dan ga ik wel zeggen van, ja, ik zie dat je daar verdrietig om wordt of kwaad om wordt. Maar de regel blijft wel hetzelfde. Hè? Blijft wel hetzelfde. We gaan met één soort koeken naar huis gaan. En daarin is het zoeken.
Ja. Maar dan nog blijft het moeilijk, vind ik, om bij een tweejarige of driejarige, die heeft die reden nog niet. Hè? Nee. Een jaar later zijn ze daar, snappen ze dat wel. En dan kun je overleggen. Maar ik vind die leeftijd echt moeilijk. Want wat jij nu zegt, dat kan mijn kind zich niet meer tevreden stellen. Ah ja, ene koek dan.
Nee, maar dat is ook zo... niet het doel. Het doel is niet van die zo snel mogelijk rustig te krijgen. Hè? Nee. Dat zit wel vaak in ons hoofd, dat zouden we wel graag willen. Hè? Maar zoals dat gezegd, ja, die groeien daar wel uit en die... Dat komt wel. Ja. Maar je kunt er wel vroeg mee beginnen met die emoties te benoemen. En dan te zeggen van, ja, kijk, eigenlijk zeg je dan, dit is kwaadheid, dit is verdriet. Hè. En dan gaandeweg, met heel veel tijd en boterhammen, zou mijn oma gezegd hebben, kunnen die dat zelf benoemen. Hè. Maar ja, dat is een driejarige kan dat niet, een vierjarige kan dat niet, een vijfjarige kan dat niet. Allee, dat is iets voor de lagere school. Maar zo leg je wel een basis.
Nina... We weten, hè, straffen hoort niet echt binnen mild ouderschap, maar ik las ook eigenlijk belonen ook niet echt. Hoe pak je dat dan aan? Wat doe je om je kind te laten zien dat wat ze doen ook goed is?
Ja, dat wordt er zo vaak uitgepikt. Hè. Je mag niet straffen en belonen in het mild ouderschap. Ik wil vooral... iets naast dat algemeen gekend opvoedingsparadigma zetten, hè, en daar wat kritische noten bij, of wat kritische vragen bij stellen. Wat is de keerzijde van belonen? De keerzijde van belonen is dat kinderen die intrinsiek gemotiveerd zijn om iets te doen, dus die bijvoorbeeld graag tekenen, en jij komt telkens dat die een tekening hebben gemaakt, kom jij mijn beloning af. En dan trek ik het op flessen en dan ga ik het even uitvergroten. Dan geef je een lolly. Dus tekening, lolly. Om een duur gaan die niet meer graag tekenen, omdat die graag tekenen, maar voor die lolly. Wat dat dus super jammer is, want die tekende graag. Hè? Dus dat doe je ook door altijd maar wauws en moois en te geven door mondeling te belonen. Eigenlijk... gaan ze dan tekenen om voor die goedkeuring van u. En ja, nog een keer is dat ze dan om de duur zelf niet meer voelen of weten, vind ik dat nu eigenlijk wel mooi? Mama of papa vindt dat mooi, maar vind ik dat nu eigenlijk wel mooi wat ik getekend heb? Dus dat zijn zo wat de keerzijdes van het belonen. Wat kunnen doen, dat is benoemen. Hè. Als uw kind met een tekening afkomt, benoemen wat hij allemaal getekend heeft of vragen stellen, geïnteresseerde vragen stellen. En zo ziet je eigenlijk uw kind fier worden op zichzelf zonder dat dat van buitenaf moet komen.
Ik vind dat een heel mooie les. We hebben gesproken over jongere kinderen. Laat ons eens kijken naar pubers. Tine, daar heb jij ook ervaring mee.
Daar heb ik ook een aantal exemplaren van rondlopen thuis. Ja.
Hebben ze heftige emoties getoond?
Ja en nee. Ik moet zeggen, ik ben nogal met mijn gat in de boter gevallen, voorlopig met mijn pubers. Ik heb
luisteren
niet
ze
de
mee?
Typische... ik weet niet of ze gaan meeluisteren. Dat is niet cool, hè, naar een podcast te luisteren over ouderschap. Nee, ik heb eigenlijk nogal redelijk zachte pubers tot hiertoe. Er zijn natuurlijk veel emoties, maar niet de conflicten. Ik heb, mijn oudste zoon is 16 en wordt 17, dus dat is toch wel, die is er al bijna door, denk ik. En mijn tweede zoon wordt bijna 14 en die zit er nog net niet in de puberteit. Dus die is redelijk jong van geest nog. En ja, met de oudste zoon, ik merk wel, dat zijn natuurlijk al zo wat de volwassen emoties als het dan gaat over, hij heeft een relatie nu en dat zijn andere gesprekken. En ook daarin voel ik wel dat ik, vanaf dat daar zoiets is wat bij hem een tristesse veroorzaakt of zo, dan word ik een soort van leeuwin die iets heeft van, er gaat hier niemand met mijn zoon zijn voeten rammelen, hè, Tannie. Maar langs de andere kant vind ik het ook wel heel fijn. Ik heb een heel open relatie met mijn zoon. Wij kunnen over heel veel dingen praten, daar ben ik ook heel blij om, dat hij heel openhartig is. Hij vertelt over zijn gevoelens, hij vertelt over... Nee, het is... Ja, dat is heel fijn. Dat heb ik zelf misschien een klein beetje gemist in mijn eigen jeugd, omdat dat voor mijn ouders, denk ik, wat moeilijker was. Die generatie is daar niet zo gewoon om echt een heel grote openheid te hebben over alles. Dus dat was voor mij zo wel iets van, ik wou er echt op letten van, ik wou dat kunnen creëren zonder dat het te veel was van, ik ben de beste vriendin van mijn zoon, want dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Hij mag nog wel zijn eigen zielenleven hebben zonder dat te moeten delen met mij. Maar ja, dat zijn andere gesprekken, dat zijn heel fijne gesprekken, maar toch ook dat je soms denkt, oh manneke, oh, je gaat nog zo met je kop tegen de muur lopen en je gaat nog zoveel dingen moeten doormaken. En als mama wilt je gewoon beschermen, maar ja, het is leren loslaten. Hè?
Ja. Nina, wat doe je als een tiener, een puber zichzelf afsluit in die periode en eigenlijk niet openlijk praat over wat hij of zij voelt?
Ja, dat is niet gemakkelijk, hè, want dat gaat inderdaad om loslaten. En dat is zo, ik heb altijd zo het gevoel, dat begint bij die navelstreng doorknippen en dat stopt niet. Hè. Hoe ouder dat die worden, hoe meer dat je de dingen moet loslaten. Ik denk dat ook heel rap gezegd is. Hè. Je moet dat loslaten. Dat is zo echt zo'n dooddoener van, ja, laat het los. Ja, er is niet zo moeilijk, denk ik, om het los te laten. En dat gaat over alles, hè, zeker ook in het ouderschap. Dus ja, ik denk dat belangrijk is dat je een basis creëert dat er van alles kan gezegd worden. Maar dat het ook belangrijk is dat er van alles niet moet gezegd worden. Hè.
Dwingen is geen optie.
Ja, die peer group die wordt ook gewoon veel belangrijker. Hè. Zij krijgen hun eigen vrienden en vriendengroep die hen ook mee ondersteunt in het leven en in de weg die dat ze gaan. Dus ja.
Ik vind het ook wel... ik hanteer een beetje het idee van, ik geef vertrouwen in alles. En zolang dat niet beschaamd wordt, dan laat ik het los. Hè? Want ik vind zo de jongeren die beginnen uitgaan, hè? Dat is ook wennen. Hè? En hij zegt, ik ga slapen en hij is nog niet thuis. En dan moet ik nu vragen dat hij nog slapel komt zeggen om 2 uur 's nachts. En dat doe ik nog wel. Ja. En aan een tijd merk ik, oké, hij is ook elke keer thuis om 2 uur 's nachts. Dan laat ik dat los. Dus ik probeer ook daarin niet te streng te zijn. En als ik voel op een gegeven moment dat het vertrouwen is aan het verdwijnen, ja, dan moet je terug in gesprek gaan en dan moet je zien, ja, hoe pakken we het anders aan. Maar dat heb ik voorlopig nog niet meegemaakt. Dus.
Mag ik dan hier het eerste deel van onze podcast afronden? Dank jullie wel, Nina en Tine. Beste luisteraars, dit was het eerste deel van Tussen Was en Plas. Een podcast die mogelijk gemaakt wordt door Kinderbijslagfonds Parentia. Bij hen kan je terecht voor een stipte uitbetaling van je startbedrag of kraamgeld en je groeipakket of kinderbijslag. Daarnaast helpen ze je graag met al je vragen over gezinsadministratie. Neem zeker een kijkje op de website parentia.be. Bedankt voor het luisteren en tot in het volgende deel.
Parentia. Vanaf het begin bij elk gezin.